van de brief van Paulus aan de Galaten. En wie was Paulus? En wie is Paulus? Want Paulus is wel gestorven, maar zijn geest en ziel zijn bij de Here. Dus eigenlijk kan ik zeggen, wie is Paulus? Wie was Paulus? Paulus was een fariseer, hij was een schriftgeleerde en hij was fanatiek. Hij was heel fanatiek. En hij dacht dat hij God diende en hij diende God ook. Maar Paul zei het al in de inleiding, hij had geen echte kennis van God. In die zin, hij dacht dat hij de christenen moest uitroeien. Hij dacht dat hij de kerk moest vernietigen. Want hij vond het een stelletje zielige mensen. Ja, hij was echt. En hij ging zelfs naar het buitenland met brieven van de oversten en schriftgeleerden. Om ook daar de kerk te vervolgen. Maar op weg naar Damascus verscheen de Heer aan hem in een visioen. En van een kerkvervolger werd hij de grootste kerkplanter aller tijden. Hij ontdekte wie Jezus werkelijk was. En dat is een grote dag als we ontdekken wie Jezus werkelijk is. En alle mobieltjes zeggen amen. Ja. Goed, dus het woord gaat weer open. En wat ik zo mooi vind is ook, als wij het Oude Testament bestuderen, dat is nog niet de preek, dus dit is extra. Als wij het Oude Testament bestuderen, dan weten we van de 10 geboden, toch? De 10 geboden op stenen tafelen. En dat was de wet. En de wet is volmaakt. De wet is volkomen. De wet is feilloos volmaakt. Maar wie weet waar de wet werd opgeborgen? In de ark. We hebben allemaal de film Raiders of the Lost Ark gezien. Die wet werd bewaard in de ark. Gouden kist met engelen, afbeelding, dan niet echt engelen, afbeelding. En die ark bevond zich in de tabernakel. Oké? En wat was er op de top van de ark? Hoe heette dat? Het verzoendeksel. Dus die 10 geboden, de wet die eigenlijk alle mensen moeten houden, maar niet kunnen houden, die lag onder het verzoendeksel. En wat moest er ieder jaar gebeuren? Op grote verzoendag werd er een bokje geofferd. En er werd zelfs een stier geofferd voor de hoge priester. En met het bloed van het offerdier mocht de hoge priester 1 keer per jaar in het heilige der heiligen komen. En wat deed hij? Hij sprenkelde het bloed op het verzoendeksel. Is God een bloeddorstig iemand? Een sadist die wil dat dieren lijden? Helemaal niet. Maar het had een betekenis. Wat liet het bloed zien? De wet kan jullie niet redden. Er moet een dier geslacht worden. Want het loon van de zonde is de dood. Dus een onschuldig dier stierf voor de schuldenaren. En zo werd de wet bedekt met het bloed. Werd niet weggenomen. Dus die wet kon ons niet redden, vandaar dat die bewaard werd in de ark. En daar was het verzoendeksel en het bloed van het dier bedekte provisorisch de wet. En we weten allemaal dat in het Oude Testament moest er geofferd worden. God gaf opdracht voor de offerdienst, God. En ik heb altijd geworsteld, na mijn bekering. Ik heb gedacht, hoe is het toch mogelijk dat de schepper van hemel en aarde wil dat er een diertje aan hem geofferd wordt? Ik begreep het niet. Ik vond het een beetje raar. Totdat ik de Hebreeënbrief ging lezen, totdat ik inzicht kreeg dat het aanschouwelijk onderwijs was. God wilde ons iets duidelijk maken door de tabernakel. Want hij zegt tegen de Joden, tegen de Israëlieten, als ze offers brengen, maar ondertussen in zonde leven. Hij zegt, waartoe dient mij de menigte van jullie offers? Wat heb ik aan je offers? Eet ik soms stierenvlees, zegt God, drink ik bokkenbloed? Dat is wat hij zei. Maar God had ook opdracht gegeven dat die offers gebracht moesten worden. Maar waarom werden die offers gebracht? Ze waren een vooruitverwijzing naar Jezus Christus. Want het loon van de zonde is de dood. Het loon van de zonde is de dood. En wie zijn dan zondig? De Bijbel zegt, alle mensen hebben gezondigd. Allemaal. En missen de heerlijkheid van God. Dus God had iemand nodig die zonder zonde was en die bereid was het loon voor de zonde te betalen. En die persoon bestond niet, want alle mensen zijn zondaren. Die persoon zou ook nooit uit de mensheid voort kunnen komen. Dus wat gebeurde er? In de volheid van de tijd werd Gods geest dan het lichaam van de mens aan. En heel veel mensen zeggen, oh dat kan niet, en God is veel te heilig. Hé, God heeft ons toch ook gemaakt uit het stof van de aarde? Wie zegt wat God kan doen en wie zegt wat God niet kan doen? Dit is stof. Uiteindelijk, als je over een jaar terugkomt, nee, een half jaar, ligt hier stof. Ik ben ook stof. Maar wel gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. En wat is het mooi als we begrijpen dat God zelf de schuld heeft betaald. Dat is een mooie illustratie en daar rond ik af. Dan gaan we naar de preek. Er was een rechter. En die rechter was een rechtvaardige rechter. Hij moest zich aan de wet houden. En op een dag werd er iemand voorgeleid. En die was schuldig. En die man wachtte een lange gevangenisstraf. Of hij moest een boete betalen. Maar hij kon die boete niet betalen. En de rechter, je kent dat, die is in Amerika, hè, die zit dan met zo'n bril en zo'n mooi pakje en heeft hier een hamer liggen. En die rechter moest uitspraak doen en hij zag zijn vriend van vroeger en hij was bewogen. En hij dacht, ach, ik wil hem niet die boete geven, hij kan dat niet betalen en zijn gezin heeft het moeilijk en hij kan het nooit betalen. Wat moet ik doen? Maar die rechter had twee functies. Hij was één rechter, dus hij moest recht spreken. Want hij wilde geen corrupte rechter zijn, hij wilde een rechtvaardige rechter zijn. Maar hij was ook bewogen met die man, want die kon die schuld niet betalen. En dit is wat er gebeurde. De rechter veroordeelde hem tot 60.000 euro boete, dollar, het is in Amerika, 60.000 dollar boete. Die man kromp in elkaar, maar wat deed die rechter? Hij trok zijn na de rechtszitting deed hij zijn jas uit, die gekke pruik die ze ook dragen, en hij legde zijn hamertje weg, liep naar zijn vriend toe en schreef een check uit van 60.000 dollar. Dat is op Goede Vrijdag gebeurd voor iedereen van ons. Wij konden ons niet opwerken naar God. We konden het niet. God is te heilig, te rechtvaardig. Maar Gods hart ging naar ons uit. Maar iemand moest betalen. Hij heeft zelf betaald. Dat is het evangelie. Het is het evangelie. Daarom zei Johannes de Doper, kijk, daar is het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Weet je nog, Abraham, wat vroeg God van hem, van Abraham? Abraham, je moet je zoon offeren. Wat? God, hoe kunt u het vragen? Mijn zoon offeren? Maar hij deed het, hij gehoorzaamde God. Maar kwam die jongen terug van de berg? Ja. Waarom vroeg God dat aan Abraham? Is God een sadist? Wilde die Abraham eventjes lekker treiteren? Helemaal niet. Hij deed dat om te laten zien. Abraham kan met zijn zoon terug van de berg. Maar 1000 jaren later gaat God in zijn eigen zoon een heuvel op. En hij komt niet op eigen kracht terug. Want hij was het lam van God dat de zonde van de wereld op zich heeft genomen. Ook van mij. Ik ga niet met mijn eigen goede werken naar God. Als ik voor God sta en hij kijkt me aan, dan wijs ik op Jezus. Hij heeft de prijs voor mij betaald. Ik kon het niet betalen. Oké, maar ik ga niet preken. Voor degenen die dat willen, wandelen in de geest is ons thema. Lopen naar Gods wil. Wandelen in de geest. Lopen naar Gods wil. En we gaan naar Galaten, dat is de brief die Paulus heeft geschreven. Paulus heeft heel veel geschreven, na zijn bekering tenminste. En hij had een heel goed inzicht, want hij wist wat het Oude Testament inhield. Maar hij was opnieuw geboren door de Heilige Geest. En door de ontmoeting met Jezus. En hij was erachter gekomen dat het om de genade ging. Ook om werken, maar vooral om de genade. En in Galaten beginnen ze heel goed, dan beginnen ze vanuit die genade en daarna raken ze het spoor een beetje bijster. En dan moet Paulus een brief naar ze schrijven. En dat heeft hij dan ook gedaan. En we lezen dan in Galaten 5 vanaf vers 13 tot en met 19, Galaten 5 vers 13 tot en met 19. En je moet je voorstellen, hij schrijft echt naar die gemeente. Dan zegt hij, want wij zijn geroepen, broeders en zusters, om vrij te zijn. Gebruik echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dien elkaar door de liefde, want de hele wet is in één woord vervuld, in dit: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar ook Jezus zei, hè, je zult God lief hebben met heel je kracht, met heel je verstand, met heel je ziel. En het tweede daaraan gelijk is, je zult je naaste lief hebben als jezelf. Maar als je elkaar bijt en vereet, zie dan toe dat je niet door elkaar verslonden wordt. Dit bedoel ik, wandel door de geest, voldoe niet aan het begeren van het vlees, want het begeren van het vlees gaat in tegen de geest, en dat van de geest tegen het vlees. Want deze staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u maar wenst. Indien u echter door de geest laat leiden, dan bent u niet onder de wet. Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn. En dan gaat hij verder. Wandelen in de geest. Lopen naar Gods wil. De meeste van ons is het niet ontgaan dat wij afgelopen week de Vierdaagse in Nijmegen hebben gehad. 4 dagen hebben mensen gelopen. Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. En je kan 4 dagen 30 kilometer lopen, 4 dagen 40 kilometer en 4 dagen 50 kilometer. Jaren geleden, toen ik nog jonger was dan vandaag, toen liep ik met de mensen van de douane ook mee in de Vierdaagse van Nijmegen. En dat is een hele goede gebeurtenis, 4 keer 50 kilometer. Maar dat vraagt een goede conditie, dat zult u begrijpen. Maar niet alleen een goede conditie, het vraagt ook verzorging van de voeten. Want ik had een hele goede conditie, al zeg ik het zelf. Maar het is gewoon zo. Ik had een hele goede fysieke conditie. Ik trainde met NAC mee. Ik speelde bij de amateurs van Ajax toen. Maar ik mocht bij de mensen van NAC, Breda, mocht ik meetrainen. Privilege. En ik trainde ook nog tussendoor. Dus ik had een goede conditie. Maar ik vergat één ding. Ik dacht, oh, ik heb zo'n goede conditie. Piece of cake dat lopen. Want mijn voeten waren niet gehard. Dus die werden zacht. En ik had zulke blaren. Want ik liep ook nog op gympies. Ik had helemaal geen idee. Dus die conditie zat wel goed, maar die voeten, die schreeuwden. Waar ben je mee bezig? Dus wat moest ik leren? Ik moest leren mijn voeten te verzorgen. Dus ik liep veel op blote voeten. Ik waste ze 's avonds met koud water, ijskoud water. Daarna pakte ik kamferspiritus. Kamferspiritus. Daar maakte ik mijn voeten droog mee. Ik kocht speciale sokken en speciale loopschoenen met harde zolen. En er ging ook nog poeder in. Ik weet niet meer hoe dat poeder heet. Ik geloof niet talkpoeder of... Wat zeg je, Annie? Heroïne? Heb je gesnoven? Oké. Talkpoeder, om mijn voeten hard te houden. En zo kon ik lopen. En zo heb ik hem uitgelopen. Mijn voeten bleven heel, conditie zat wel goed. Maar er is een andere manier van lopen, waar de Bijbel over spreekt, waar Paulus over spreekt. En dat is een geestelijke manier van lopen. En wat is een geestelijke manier van lopen? Een geestelijke manier van lopen wil alleen maar zeggen een stijl van leven die geestelijk is. Als we lezen Henoch wandelde met God, dan bedoelt de Bijbel niet te zeggen dat Henoch de hele tijd zo met God meeliep. Henoch had een levensstijl die God behaagde. En als je een stijl hebt, een levensstijl die God behaagt, dan wandel je met God. En daar gaat het om in dit tekstgedeelte. Het is een stijl van leven. En als jij de levensstijl aanneemt van Jezus, als je God wil liefhebben en aanbidden in daad en woord, als je je naaste probeert lief te hebben, als jezelf, dan ben je aan het wandelen in de geest. Dan wandel je in de geest van Christus, zoals God het bedoeld heeft. Want als wij allemaal gelijk zijn, en dat zijn we in de ogen van God, dan kan het toch niet zo zijn dat we mensen laten verrekken. Maar Paulus zegt, en dat is wel apart, hij zegt, jullie moeten wandelen, maar niet zoals de heidenen. Dat is grappig. Wat zijn de heidenen? De heidenen, dat zijn in de optiek van de Bijbel, dat zijn de niet-gelovigen, dat zijn de mensen die gewoon niet in God geloven. Zijn dat mensen waar God minder van houdt? Nee, niet bepaald, maar ze zijn nog niet gered. Want God heeft een vredesaanbod voor mensen waar je op moet ingaan. En Paulus zegt, jullie zijn nu bekeerd, je moet op een andere manier gaan wandelen, niet zoals de heidenen. Nou, als je echt serieus met God bent, dan moet je de vraag stellen, als je dat leest, wat bedoelt Paulus dan met hoe wandelen de heidenen? Nou, hij legt het ons uit. Hij geeft 3 punten. De heidenen, zegt Paulus, die wandelen in de ijdelheid van hun denken, 1. 2. Ze zijn verduisterd in hun verstand. Het is donker daar. En 3. Ze zijn vervreemd van het leven met God door de onwetendheid. Ze zijn onwetend. Dus ze zijn vervreemd. Wat is ijdelheid van denken? Ik heb hier geschreven, ijdelheid van denken. Het is het hoofdzakelijk bezig zijn met oppervlakkige, betekenisloze zaken. Alleen maar bezig zijn met oppervlakkigheid. Leven dag in, dag uit. Niet nadenken over de diepere zaken van het leven. Zo van, wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Heeft het leven zin? Is het leven zinvol of is het onzinnig? Waarom ben ik er eigenlijk? Daar denken ze niet over na. Ze zijn alleen maar bezig met ijdele zaken. Op zichzelf gericht, wat niet erg is als je aan jezelf denkt. Waarom mag je niet? Maar het draait alleen maar om henzelf. Het draait alleen maar om bevrediging van het genot, van het vlees, het gemak. Alles draait om het oppervlakkige leven. Genieten, werken. Genieten, werken, genieten, werken. Niet dieper. Niet waarom leef ik. Niet heeft het leven zin. Waarom ben ik er eigenlijk? Het is oppervlakkig. Dat is de ijdelheid van het denken. Daarom dring je ook zo moeilijk door bij deze mensen. Je kunt niet doordringen, want God boeit hen helemaal niet. Het is een uitgemaakte zaak, zeggen ze. Er is geen God. Er is geen God. Ja, hoe kom je erbij? Nou ja, en dan komen er allerlei argumenten en die zijn oppervlakkig. Die zijn niet wel doordacht. Er wordt niet filosofisch gedacht. Waar kom ik vandaan? Wie ben ik? Wat is de zin of onzin van het leven? Ik heb geschreven, dergelijke mensen zitten als het ware onder een glazen stolp. De boodschap van God en Jezus kan niet bij ze komen. Ze zitten onder die stolp. Ze leven eigenlijk in een andere wereld, hier tussen de oren. Diepere waarden en filosofisch denken zijn aan hen niet besteed. Ze leven gewoon van dag tot dag, zonder zich af te vragen waardoor, waarom en waartoe. Waardoor? Waardoor is er een wereld? Waardoor ben ik gekomen? Waarom ben ik er? Waarom leef ik? En waartoe? Waar gaat het allemaal naartoe? Dan is er het verduisterd verstand, dat wil zeggen, er is geen openbaringslicht van God in het denken van de mensen. Ze geloven niet in God. Ze geloven in atomen, in moleculen, en dat is het. En die zijn ooit in een oerstadium is het heelal uitgezet vanuit de singulariteit. Die atomen, die eerste deeltjes, die vormden gaswolken, dat werden sterrenstelsels, dat werden planeten en ook de aarde en ons zonnestelsel. En allemaal toeval, 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 toeval en hier zijn we. Ik geloof het niet, maar goed, dat is wat de niet-gelovige denkt. En, zegt Paulus, die zijn verduisterd in hun verstand, want er is geen openbaring in dat hoofd, er is geen woord van God in het hoofd, en daarom is het duister. Het zijn geen domme mensen. Paulus zegt niet, het zijn intellectuelen, het zijn domme mensen, maar het is verduisterd, omdat het woord van God niet in het hoofd zit. En wat zegt de Bijbel over het woord van God? Het openen van uw woord verspreidt licht. Ik heb het hier opgeschreven. Het openen van Gods woord brengt licht. Het openen van uw woorden verspreidt licht. Er gaat een lampje branden. Het geeft de onverstandige inzicht, wijsheid. Dat is wat het woord van God doet. De vrezen voor God, het ontzag voor de Heer, is ook het begin van de wijsheid. Want God weerstaat de hoogmoedige, maar de nederige geeft hij wijsheid. Dat is zo mooi. We hebben het openbaringslicht nodig, maar als dat er niet is, dan is het donker in je hoofd. Want je ziet het niet. Je begrijpt niet waarom je leeft. Je begrijpt de Bijbel niet. Je begrijpt de dingen van God niet. Je hebt geen kennis, zoals Paul in de inleiding zei. Mijn volk gaat te gronden door gebrek aan kennis. Dat is niet van ze zijn slecht geïnformeerd. Ze gaan te gronden. Jezus zegt niet en ieder die zegt, Heere, Heere, gaat het koninkrijk der hemelen binnen. Maar wie doet de wil van mijn Vader? Nou, de derde punt is, ze zijn vervreemd van het leven God, had ik al gezegd. Het is verduisterd in hun hart, ze zijn vervreemd van het leven van God. God is allang niet meer belangrijk voor die mensen. Het is een non-issue. God zijn ze helemaal niet mee bezig. Onbegrijpelijk. Ze zijn niet bezig met de dingen van God. Het enige wat ze interesseert is hun buik, hun kleding, hun inkomen en hoe ze kunnen genieten van de wereld die God gemaakt heeft. Vervreemd van het leven met God. Weet je, je kan vervreemd raken, hè? Van dingen waar je altijd vertrouwd mee was. Ik heb altijd jarenlang gevoetbald. En ik had ontzettend veel plezier met voetbal. Er is een foto. Ik kon nog nauwelijks lopen en toen was ik al met een bal aan het voetballen. We hebben hem nog wel, Mario. Zo'n klein balletje. Dat was een lief mannetje vroeger. Vroeger. En ik hield van voetbal, echt waar. Als je mij zocht na schooltijd, ga naar het sportveldje. Dan zie je mij met een bal onder mijn arm of aan mijn voet. En ik hield van voetbal. Op straat, op het veldje, bij Ajax. Ik hield van, waar ik ook voetbalde, ik hield ervan om een bal te paatsen met de binnenkant van mijn voet. Ik hield van de aanname als die bal heerlijk tegen je voet kwam. Je gaf iets mee dat je hem onder controle had. Ik kon er zo van genieten. En nu kan ik me niet meer voorstellen waarom ik het zo leuk vond. Ik ging in de winter, het was hartstikke koud. Verschrikkelijk koud. Het vroor en het kraakte. Er lag ijzel. En ik at. En de kachel die loeide. Het was geen koe, maar die loeide, zo heet dat. Die loeide. En het was en de verleiding was groot om lekker voor die kachel te gaan liggen, want het was koud. En je had net gegeten. Dus je werd er. En toch ging ik naar het voetbalveld. Maar ik kan me nu niet meer voorstellen. Ik denk, wat. Ik begrijp wel dat ik het fijn vond, maar ik ben vervreemd, echt vervreemd van het gevoel. Ik hou nog wel van voetbal, maar niet meer voor mezelf. Ik ben vervreemd. Begrijpen we dat? Nou, de mensen zijn vervreemd van God. Vroeger was God voor iedereen, er was een God, maar heel veel mensen zijn vervreemd. Ze weten niet meer wie God is. Dat hij hun schepper is, dat hij de aarde heeft gemaakt, dat hij een plan heeft met de aarde, dat het belangrijk is om naar hem te luisteren. En hoe komt het dat ze vervreemd van God zijn? Dat staat er ook nog. Paulus zegt, dat komt door de verharding van hun hart. Heel veel mensen hebben hun hart verhard. En waarom hebben ze hun hart verhard? Dat geeft hij ook uitleg. Men heeft zich in een verdoving overgegeven aan losbandigheid. Dus mensen hebben toegegeven aan dingen die losbandig zijn, die tegen de wil van God ingaan. En als je daar niet van bekeert, dan wordt je hart hard. En als je hart hard is, kan de geest van God er niet in werken. En dan vervreem je van God. Je kan van elkaar vervreemden. Je kan in een huis wonen en je kan van elkaar vervreemden. Omdat je niet meer communiceert. Omdat het hart hard wordt. En dan volgt er een scheiding. Het kan. Zo kunnen mensen ook vervreemd raken van het leven met God. Nou, we weten nu hoe het is om niet met God te wandelen. Zoals de heidenen wandelen. En die verdoving, die kun je letterlijk zien natuurlijk. Als mensen aan de drugs gaan, dan verdoven ze zich. De coma-suipers, die jonge mensen, triest dat je in een coma's drinkt. Maar het kan ook apathisch zijn. Niet met de dingen van God bezig zijn. Alleen maar op een bank hangen en naar de tv kijken. En voor de rest leef je leven. Is niet wat God verlangt. Tuurlijk mag je genieten. Natuurlijk mag je. Ik zeg niet dat je niet op een bank mag zitten. Of dat je niet naar tv mag kijken. Dat weten we. Je mag genieten van de dingen die God gegeven heeft. Maar het is niet het enige. En het is niet het belangrijkste. Bedenk de dingen, zegt Jezus, die boven zijn. Want die zijn eeuwig. Deze week in Diemer Nieuws, of nee, de vorige week, ik heb het zelf niet gezien, maar iemand maakte me erop attent, is waarschijnlijk een klasgenoot van mij overleden, die ik een paar jaar geleden nog met zijn hond tegenkwam in Diemer Noord. Ik schrok. In ene. Hij is er niet meer. Hij is er niet meer. En dat als Jezus vertoeft en nog niet terugkeert bij de wederkomst, wacht het ons allemaal. En wat is het dan heerlijk als je zekerheid in je hart hebt dat de dood is overwonnen. Want God heeft leven in zichzelf en Jezus heeft gezegd, zoals de Vader leven heeft in zichzelf, heeft hij ook aan de Zoon gegeven leven te hebben. Jezus wekt de doden op. Want hij heeft leven in zichzelf. En hij kan eeuwig leven geven. Ik heb mijn hoop op Jezus. Nou, hoe moeten we dan wel wandelen? Wel, zegt de apostel, je moet wandelen in de geest. En voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de geest. Nou, wat is het begeren van het vlees? Dat je gek bent op biefstuk of een bal gehakt? Nee, dat is niet het begeren van het vlees. Het begeren van het vlees is jouw oude natuur die begeert voorbij de grenzen die God heeft gesteld. Je mag best genieten van groenten en fruit en van vlees. Mag allemaal. Je mag genieten van de natuur. Je mag genieten van kleding. Je mag genieten van muziek. Je mag genieten van mensen. Je mag genieten van een hele hoop dingen. Maar als het over de grens van God gaat, van Gods geboden, dan wordt het genieten vlees. Je zondige natuur. Je gaat over grenzen heen die God heeft gesteld. En dan wandel je niet meer in de geest, maar dan wandel je in het vlees. En als je in het vlees wandelt, komt een en al ellende van. Maar goed, daar ga ik niet te veel over uitweiden, anders raken we de draad kwijt. Nou, wat is wandelen in de geest? Dat is wandelen waardig de roeping, staat er in Efeze 4. Wandelen in de geest is wandelen waardig de roeping in nederigheid en in zachtmoedigheid. Nederigheid is niet slaafs. Maar nederigheid is in je hart weten wie je bent. Zonder God en wie je bent dankzij God. Nederigheid wil zeggen dat je in het licht van de Bijbel hebt ontdekt dat je buurman, ook al lijkt hij op een tokkie, niet minder is in de ogen van God dan jij. Dat is nederigheid. Dat je met elkaar in liefde omgaat en met respect. Ook al is die ander het niet met je eens. Dat is nederigheid. Nederigheid is niet steeds je gelijk willen halen en aan je eigen belang denken, maar ook aan het belang van de ander. Dat is nederigheid. We hebben het gezongen. Jezus waste de voeten van zijn discipelen. Dat is een slavenklus. Die discipelen, Petrus wilde dat niet. En Jezus zegt, je snapt niet wat ik nu gedaan heb, maar straks zul je het begrijpen. Wij willen dat niet. Wij willen alleen maar naar conferenties van leiderschap, hoe je groot wordt en belangrijk. Jezus was precies omgekeerd. Jezus was een vriend van hoeren en tollenaars. Van de mensen die eruit lagen. Waarom? Was hij het met hun zonde eens? Tuurlijk niet. Was hij voor prostitutie? Tuurlijk niet. Was hij voor de zonde? Nee. Maar hij was wel voor de zondaar, niet voor de zonde. Moeten we verstaan. Wandelen waardig de roeping in zachtmoedigheid en nederigheid. En wat is het heerlijk als je echt nederig wordt in je hart. Want dan hoef je niet meer steeds jezelf te profileren. Je hoeft niet meer competitie te houden met anderen. Je kan gewoon jezelf zijn. Dat is heerlijk. Wandelen in navolging van de liefde in Efeze 5 vers 1 staat. Wees dan navolgers van God, imitators van God, medearbeiders van God. En wandel in de liefde. Wees navolgers van God. Probeer te doen wat God vraagt. We zijn naar het beeld en de gelijkenis van God geschapen. Maar wie heeft het beeld verziekt? Wie heeft het beeld verpest? Satan. En we zijn erin getrapt. En we trappen er nog steeds in. Want we zeggen, hij is een Ethiopiër. Zeggen we, hij is minder dan wij. En jij, je komt uit Zeeland, dat is nog veel erger. Arnhem-Muiden was het toch, hè? Dat is het vlees. Dat is hoogmoedig. Want wat is Gebroe minder dan ik? Wij moeten ook wel eens vaak lachen soms, hè, als mensen hier komen en die praten dan heel moeilijk Nederlands. Nou, ik geef het je te doen. Ja? Dus als ze praten, dan denken we al heel snel onbewust, ach, het zijn eenvoudige mensen. Maar als wij naar China gaan, of naar een of ander Arabisch land, ga maar eens Arabisch praten. Kijk hoe slim je dan overkomt. Zie hoe wij moeten beseffen dat bij God is geen aanzien des persoons. En daarom moeten we ook liefdevol en met respect met mensen omgaan. Zelfs de mensen die ons vervolgen. En dat brengt me gelijk bij een punt van Paul. De christenvervolging is het ergste wereldwijd. Overal worden we vervolgd. Overal. Paul heeft op de website onder gemeentenieuws staat een kopje. Iedere week, over het algemeen, soms twee weken, verschijnt er een land in beeld met cijfers van christenvervolging. Kun je op de website zien, christenvervolging. En dan kun je daarvoor bidden, voor die christenen. Het is ongelooflijk. Maar we zijn de meest vervolgde religieuze beweging op aarde. Onvoorstelbaar. Als je erover na gaat denken, denk je, wat bezielt je. Maar goed, het gebeurt. Dus wij moeten navolgers van God zijn, Efeze 5. Wees navolgers van God. In het Grieks staat ook imitators, nabootsers van God. Wandel in de liefde, want God is liefde. Hij is ook heilig, hij is ook rechtvaardig. En we moeten, staat er in Efeze 5 vers 15, wandelen als wijzen. Wijs zijn is niet hetzelfde als intelligent zijn. Je kunt intelligent zijn en toch niet wijs. Want intelligentie zegt iets van je intellectuele vermogen of je dingen kunt begrijpen. Maar daarom kun je nog wel een beest zijn. Wijsheid begint, zegt de Bijbel, met de vrezen voor God. De vrezen des Heren is het begin van de wijsheid. En als je wijs wil hebben, heb ontzag voor God. Ga naar hem luisteren. Denk aan Sadrach, Mesach en Abednego en Daniel. Zij hadden ontzag voor God. En in het occulte Babylon hielden ze voet bij stuk. Ze hadden meer ontzag voor God dan dat ze vrees hadden voor Nebukadnezar. En wat staat er? En aan hen, aan deze knapen, gaf God wijsheid, inzicht. Ik durf te getuigen voor mezelf dan maar, heel bescheiden. Hoe wijs ik ben, weet ik niet. Heb geen idee. Ik wil er ook geen uitspraak over doen, dat is alleen maar zielig. Maar ik weet wel dat ik vele malen wijzer ben dan dat ik zou zijn geweest als ik God niet in mijn leven had. Als ik zijn woord, als ik hem niet ontzag voor hem had ontwikkeld door genade, dan was ik veel minder wijs. En hoe wijs ik nu ben, weet ik niet. Marion zegt, denkt misschien eigenwijs, maar dat zijn we allemaal van tijd tot tijd, eigenwijs. Of zijn we allemaal volmaakt hier? Volmaakte mensen? Geef hem een klap, in de liefde. We zijn allemaal afhankelijk van Gods genade. Alles begint bij het kennen van Jezus. Alles begint bij het kennen van Jezus. Wil je een beeld van God? Kijk naar het karakter van Jezus. Jezus zegt tegen Filippus: Filippus, ben ik zo lang bij je? Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Jezus had het karakter van God. Twee druppels water leek hij op zijn vader qua karakter. Qua karakter. Als je wil weten hoe God met de zieken omgaat, kijk hoe Jezus het deed. Als je wil weten hoe God met kinderen omgaat, kijk naar Jezus. Laat de kinderen tot me komen, laat ze komen. Ze horen er ook bij. Alles begint bij het volgen van Jezus. Ik ben de deur, zegt Jezus. Ik ben de deur. Hoezo een deur? Is er dan een muur? Ja, er is een muur, de zondemuur. Ik ben de deur tot behoudenis. De zondemuur is een geestelijke muur. Ondoordringbaar. Dus wat hebben we nodig? Een geestelijke deur. En wanneer Jezus was een zoon van een timmerman, dus wanneer werd die deur gemaakt? Op Goede Vrijdag werd die deur gemaakt. Denk aan de tabernakeldienst van Israël. Alles begint bij het kennen van Jezus. Ik ken honderden mensen persoonlijk die een ontmoeting hadden, die ontdekten wie God was, die ontdekten wat het aanbod van God was, die zich bekeerden, die door de Heilige Geest werden vervuld en die, waarvan het leven totaal veranderde, totaal. En ze gingen wandelen in de Geest. Denk aan Saulus, hij verwoestte de gemeente, hij liet mensen opsluiten, hij liet mensen ter dood veroordelen. Hij vervolgde ze, maar hij veranderde na de ontmoeting met Jezus op de weg naar Damascus. Toen zag hij werkelijk, wie bent u, Heere, zei hij, toen hij dat licht zag, wie bent u? En Jezus zegt, ik ben Jezus die jij vervolgt. En bedenk, als wij wandelen in de Geest, als wij wandelen in de Heilige Geest, wandelen we niet alleen. Net als in de Vierdaagse van Nijmegen, daar wandelen duizenden mensen. Maar je kan niet met allemaal wandelen, dus je wandelt met een paar. Wij zijn ook een groepje. Wij wandelen, en de mensen die op vakantie zijn, wij wandelen met elkaar. Maar er zijn miljoenen die wandelen ook die wandel. En zoals je in de Vierdaagse moet trainen, zo moet je ook trainen om in het geestelijke te blijven wandelen. De Bijbel zegt, oefen je in de godsvrucht. Oefen je in die godsvrucht. En volhard, houd het doel voor ogen. Want soms zit je er doorheen. Ik ken de collega's, die waren niet zo getraind. En één die heette, ik weet niet, hij zal het nooit zien. Die heette Jean Doeven, aardige man, een Limburger. Maar die had last van zijn knie. Dus die liep zo. En we waren nog geen 30 kilometer, en toen liep hij al zo. Ik denk, nou, die loopt nog geen kilometer meer. Maar wat doe je dan? Ga je dan zeggen van, nou, die knie van jou, ik zou maar stoppen hoor, als ik jou was. Moet je eens kijken hoe je loopt, man. Je lijkt wel invalide. Dat is toch niet bemoedigend? Hè? Of je lijkt wel een opa. Dat doe je niet. Dus wat deed hij? Dus wat deden we? We gingen bemoedigen. We gingen met hem praten over de dingen waar hij interesse in had. Daar gingen we over spreken. Over zijn tuin. Hij was gek op tuinen. Tuinieren. Dus we spraken over tuinieren, we spraken over allerlei dingen. En hij was afgeleid en hij vergat zijn knie. En hij ging over bloemkool en het ging over asperges. En voordat je het wist, hadden we die 50 kilometer gelopen. En zo gaat het lichaam van Christus ook. Alleen wij praten niet over groenten. We hebben het over de vrucht van de Geest. Maar we moeten elkaar aanmoedigen. Daarom gaan we gezamenlijk. Daarom zegt Paulus, de voet kan niet zeggen tegen de hand, ik heb je niet nodig. We hebben elkaar nodig. God kan het ook zonder ons, maar dat wil hij niet. Hij wil dat wij navolgers van hem worden en wandelen in de Geest. En één ding wil ik ook nog zeggen. Als je wandelt in de Geest, op een gegeven moment is het net als in de Vierdaagse van Nijmegen. Als je 20 kilometer gelopen hebt en je hebt gerust en je staat op. Gaat niet makkelijk. Gaat echt zo. Maar je moet wel opstaan, anders haal je het niet. En soms als je wandelt in de Geest en je moet opstaan weer omdat God zegt, sta op, kom in beweging. Dan voelt het. Maar sta maar op, want als je even loopt weer, gaat het weer. Hè, Kees? Wij mariniers, wij lopers. Oh, ik was geen marinier, ik was soldaat. Was ik. Loop en dan gaat het weer. En moedig elkaar aan. Maar wij moeten echt leren wandelen in de geest. Vader, dank u wel voor een stijl van leven die Paulus noemt wandelen in de geest. We hebben het zo nodig, Heer, dat we wandelen in de geest. En de geest is de geest van waarheid. Wilt u ons helpen, Heer, in die wandel met u? Een wandel van liefde, een wandel van waarheid. Van recht en gerechtigheid. Heere, niet in ijdelheid, niet zelfgericht, maar op u gericht en op uw plan. Op deze wereld, met uw kerk en de mensen die u nog op het oog hebt. In Jezus' naam, amen.